Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis. Welkom bij Radio Maria. Dit is het programma De Rots in de Branding. Uw presentator, Jos de Kok.
En beste vrienden luisteraars, hier zijn we weer met een nieuwe uitzending van De Rots in de Branding. En wat dachten jullie om nog eens enkele merkwaardige berichten naar boven te halen? En we gaan starten met zo'n bijzonder nieuws, die misschien beter had gepast in de periode van Sinterklaas rond 6 december. We gaan op bezoek bij meneer Ole Kirk Christiansen. Geboren in 1891 en overleden in 1958. Hij was het 10e kind uit een arm gezin. Toch kon hij de basisschool volgen, 2 dagen per week, en de andere dagen, vanaf zijn 6e levensjaar, werkte hij als boerenknecht. Al heel jong was hij zeer gefascineerd voor houtsnijwerk, die hij dan tussendoor kon oefenen. Op 14-jarige leeftijd in 1905 werkte hij als leerjongen bij zijn oudere broer en vertrok hij zelfs in 1911 voor 5 jaar om te werken in Duitsland als timmerman. Maar hij was tevens toch een geniaal denker. In 1916 kocht meneer Christiansen, 25 jaar oud toen, met zijn spaargeld een houtbewerkingsfabriek in Billund, in het noorden van Denemarken, en bouwde er huizen en meubels voor de boeren in de omgeving. In datzelfde jaar, 1916, huwde hij de dochter van een Noorse kaasmaker, Christine, en er werden 4 zonen geboren. Maar 8 jaar later, in 1924, brandde zijn werkplaats, maar ook zijn woonhuis af door een onvoorzichtigheid van zijn 2 jongste zonen. Maar Ole Kirk Christiansen liet de moed niet zakken en bouwde daarna zelfs een grotere werkplaats en een nieuw woonhuis. En hij kon zelfs zijn personeelsbestand uitbreiden. Maar enkele jaren later, vanaf 1930, brak de grote depressie uit. En door de daling van de landbouwprijzen kwamen de bestellingen van de boeren minder en minder binnen. En deze achteruitgang van het bedrijf dwong de man begin 1932 personeel te ontslaan, totdat er nog maar 7 werknemers overbleven. Maar uiteindelijk moest meneer Christiansen zijn laatste werknemer ook ontslaan en ging het bedrijf failliet. Maar hij zette weer door, zelfs tegen de wil van zijn familie, die nog een grotere financiële weerslag vrezen. En hij kwam op het idee van het maken van goedkope miniatuurversies van zijn meubels, wat leidde tot de fabricage van houten speelgoed vanaf 1932. Daarbij oriënteerde hij deze fabricatie op de ontwikkeling van kinderen. En dit werd effectief de kernfilosofie van het bedrijf. Maar tegenslagen bleven nog niet uit. Ondertussen overleed plotseling zijn vrouw op 40-jarige leeftijd. Ole Kirk Christiansen hertrouwde 2 jaar later met Sophie, waar uit dit huwelijk nog een dochter werd geboren. De productie van het houten speelgoed kende, ondanks deze economische crisis, een zeker succes. En vanaf 1934 werd het bedrijf bekend onder de naam, en misschien hebt u het al geraden, Lego. Het woord is afgeleid, heel eenvoudig, van het Deense woord lek god, wat gewoon speelgoed betekent. En Christiansen maakte zijn speelgoedproducten van berkenhout, dat uit het bos was gekapt, 2 jaar had gedroogd en vervolgens nog eens 3 weken dan in een oven. Het speelgoed werd in elkaar gezet, verzegeld, geschuurd en geverfd met 3 lagen vernis. In 1935 omvatte het speelgoedassortiment een verscheidenheid aan dieren. Maar weerom bleven de tegenslagen niet uit. In 1942 veroorzaakte een kortsluiting een brand, wat resulteerde in gans het verlies van zijn fabriek. En dat had hem er bijna toe gebracht alles op te geven. Maar hij besloot echter opnieuw te beginnen. En dan vooral vanwege een groot verantwoordelijkheidsgevoel tegenover zijn personeel. En de fabriek herrees. En in 1944 kwam er zelfs een lopende band. Aan het einde van de Tweede Wereldoorlog waren veel traditionele materialen die bij de fabricage van producten werden gebruikt, niet direct beschikbaar. En dus zocht Christiansen naar andere, goedkope, plastic alternatieven. En alzo in 1947 was het Lego-bedrijf de eerste speelgoedfabrikant in Denemarken die een kunststof spuitgietmachine kocht, maar die wel 2 keer zo duur was als de winst van het voorgaande jaar. Dus deze overstap naar het produceren van plastic speelgoed was dan ook een bijzondere grote uitdaging voor Christiansen, die zijn hele leven met hout had gewerkt. In 1949 produceerde het bedrijf een plastic product genaamd de Automatic Binding Brick, waaruit later de hedendaagse Lego-blokjes met dat systeem zijn ontstaan. Ze werden gepatenteerd in Kopenhagen op 28 januari 1958. En Ole Kirk Christiansen kon dit nog net meemaken, want op 11 maart van datzelfde jaar overleed hij op 66-jarige leeftijd aan een hartaanval. Na zijn dood nam zijn zoon Godfred het familiebedrijf over. En zo in juli, bijvoorbeeld in juli 2015, waren er 600 miljard Lego-onderdelen al geproduceerd, waarmee men huisjes kan bouwen, auto's, zelfs beroemde gebouwen als de Eiffeltoren, het Colosseum, de Titanic en noem maar op, en vandaag met elektronica in verwerkt, zoals robotten enzovoort enzovoort. Tot zover in het kort het levensverhaal van de uitvinder van de Lego-blokjes, Ole Kirk Christiansen. We gaan even verpozen met wat muziek, maar gaan dan toch iets dieper in op deze ingenieuze man.
Hij bouwt een huis van steen, alle stenen netjes naast elkaar. Een huis voor iedereen, één voor één, steen voor steen. Muren, deuren en ramen, één voor één, steen voor steen. Niet alleen maar samen vormen zij een huis. Muren, deuren en ramen, samen vormen zij een huis, samen.
De Heer bouwt ook zijn huis, daar zijn wij de stenen van. Ieder heeft zijn plekje in dat huis, dat God er wonen kan.
Leen voor leen, steen voor steen, muren, deuren en ramen. Leen voor leen, steen voor steen, niet alleen maar samen zijn wij het huis van de Heer. Samen, zoveel verschillende namen. Samen zijn wij het huis van de Heer. Samen, samen zijn wij het huis van de Heer. Samen, zoveel verschillende namen. Samen zijn wij het huis van de Heer. Samen.
We overliepen zojuist het leven van Ole Kirk Christiansen, de uitvinder van de Lego-blokjes. Maar de vraag is uiteraard waarom in deze uitzending van de Rots in de Branding. Wel, velen kennen de geschiedenis van deze blokjes, maar dus minder de diepere geschiedenis van de uitvinder. En hij kende, zoals u kon horen, in zijn leven vele tegenslagen, maar wat opvalt, hij herpakte zich steeds en zette door. En die kracht haalde hij uit zijn diepe geloof. Ole Kirk Christiansen kwam dus uit een gezin van 10 kinderen en zijn moeder hield een dagboek bij en omschreef haar gezin als bescheiden, maar gelukkig, vertrouwend op Gods barmhartigheid. Het was inderdaad een vroom protestants gezin. En zo is geweten dat hij bij al zijn tegenslagen, zoals de 2 branden, het plotse overlijden van zijn eerste vrouw, de grote depressie met het faillissement, steeds en ook zelfs met een vleugje humor de moed niet liet zakken en zijn toevlucht zocht tot het gebed. Zo omschrijft hij in zijn memoires deze kans dat hij had voor de productie van de Lego-blokjes als een geschenk van God. En zo kan je ook lezen hoe hij reageerde bij de 2e brand, hoe hij dat verwerkte. Om 3 uur 's ochtends komt een van de jonge mannen, die in de werkplaats slaapt, toegelopen al roepend: de fabriek staat in brand. Het was een schokkend bericht en pijnlijk. Ik worstelde met mezelf om deze situatie te kunnen vatten. En ik moest onmiddellijk even poseren, stilstaan en knielen voor God. Het was mijn dank aan Hem die alle dingen weet. En het gaf me rust en stilte in mijn hoofd. En ondanks dit grote verlies bouwde dus Ole Kirk Christiansen dus met de hulp van zijn familie, werknemers en bevriende bedrijven, de fabriek weer op en nam het jaar daarop zelfs 40 mensen in dienst. Ook is geweten dat hij als hoofd van het bedrijf zijn geloof niet onder stoelen en banken schoof, maar het geloof deelde. En zo leidde hij elke ochtend een gebed in met zijn werknemers. En hij gaf trouwens aan elke werknemer een exemplaar van het boek der psalmen, voorzien van het Lego-logo. En zo getuigde zijn zoon en opvolger Godfried: ik ben ervan overtuigd dat het geloof van mijn vader in God, dat in alles wat hij deed zichtbaar was, dat dit geloof hem hielp door het verdriet en de moeilijkheden die hij meemaakte om er doorheen te geraken. Zijn geloof maakte hem een dapper man. Het gaf hem de troost die hij nodig had om zijn nieuwe verantwoordelijkheden telkens op zich te nemen en de kracht om de obstakels die hij tegenkwam te overwinnen. Hij legde ons vaak deze gedachte uit vanuit zijn geloof: het leven is een geschenk, maar kan tegelijkertijd een uitdaging zijn. En de woorden "het beste is niet al te goed" of alleen "het beste is goed genoeg" waren het motto van Ole Kirk Christiansen voor het bedrijf. Het betekent een weerspiegeling van zijn jaren als kwaliteitsvakman en zijn houding ten opzichte van kwaliteit en afwerking. En tot op de dag van vandaag geldt dit als motto in het bedrijf. Beste vrienden, tot zover dit eerste bericht voor deze uitzending. En ik laat terug een amusant en meeslepend lied op jullie los en dan gaan we over naar een volgend totaal ander bericht. Ja, Wadde, zo zijn we helemaal wakker om hem te volgen. I will follow him. Ik wil hem, de Heer, volgen. Dat kwam uit de film Sister Act. Wel, dat zullen we pogen te doen in het volgende bericht. Jezus samen met Jozef en Maria volgen tijdens de vlucht naar Egypte. We kennen het verhaal uit het evangelie. Jezus werd geboren in een grot te Bethlehem. We kennen het verhaal van het bezoek van de drie wijzen, die na hun bezoek via een droom werden verwittigd om via een andere weg terug naar hun land te keren en de verblijfplaats van het goddelijke kind niet te onthullen aan koning Herodes. En zo ook verscheen in hun droom een engel aan Jozef met het bevel: sta op, neem het kind en zijn moeder en vlucht naar Egypte. Blijf daar tot ik jullie waarschuw, want Herodes zal het kind zoeken om het te vermoorden. Matthäus, de enigste evangelist die deze tragische gebeurtenissen heeft verteld, vertelt ons dat Jozef midden in de nacht opstond en het hemelse bevel gehoorzaamde. Hij nam het kind en zijn vrouw Maria en trok zich terug in Egypte. De evangeliën zeggen niet meer dan dat de heilige familie in dat land bleef tot de dood van Herodes, opdat het woord van de Heer, gesproken door de profeet, vervuld zou worden uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Matteüs, hoofdstuk 2, vers 15. En nu volgt de vraag die velen wel al eens gesteld hebben. Welke route zou de heilige familie hebben genomen om te ontsnappen aan dit vreselijke doodsgevaar? In de Bijbel vinden we dus inderdaad niets terug en kunnen we denken dat deze route voorgoed verloren was gegaan uit het menselijke geheugen. En toch zien we hoe sinds 2014 het Egyptische ministerie van Toerisme het idee promoot om de weg die de heilige familie tijdens haar vlucht heeft afgelegd officieel te laten erkennen door de UNESCO en zo op te nemen in het erfgoed van de mensheid. En dit in overleg met de Heilige Stoel heeft de Egyptische staat een echte route voorgesteld onder de naam de Reis van de Heilige Familie. Maar, uiteraard, werd deze route niet zomaar uit de duim gezogen en bezit de Koptische kerk, zoals de orthodoxe kerk in Egypte wordt genoemd, documenten die teruggaan tot de vierde eeuw. Onderzoekers schatten tegenwoordig dat deze reis meer dan 2 jaar zou hebben geduurd, wat overeenkomt met de radicale wens van koning Herodes om alle kinderen onder de 2 jaar af te slachten, en tevens op de vermelding in de Bijbel dat de heilige familie in Egypte verbleef tot de dood van Herodes. Deze lange reis zou dus zeker 2 jaar hebben geduurd, te voet en op de rug van een ezel, waarbij bepaalde tradities wijzen op de onophoudelijke achtervolging van vijanden onderweg. De heilige familie zou aldus langs de oostkust van de Sinaï hebben gereisd, langs de poorten van Cairo en zo door de Nijldelta naar Wadi el-Natrun, een 120 kilometer ten noordwesten van Cairo. En dan via boven Egypte terug naar Galilea. Een totale afstand van bijna 3500 kilometer en dit dus in een tijdspanne van een 2 jaar. En op deze route bevinden zich verscheidene locaties die reeds eeuwen worden erkend als plaatsen waar de heilige familie vertoefde. En dus sinds 2014 worden op die locaties, zoals kloosters en kerken, volop gerestaureerd en zelfs heropend, die er in de vroege eeuwen werden gebouwd. En ze worden een aantal plaatsen vermeld. Dus gehaald uit deze documenten, overleveringen van de allereerste eeuwen. Maar laat ons eerst luisteren naar een gezellig melodietje tussendoor.
Jesus, Mary, Joseph, Holy Family, we love you, save souls, we love you, save souls. Jesus, Mary, Joseph, Holy Family, we love you, save souls, we love you, save souls. The family is the heart of society, the Holy Family, the perfect family and love. A family that prays together, stays together. Jesus, Mary, Joseph, Holy Family, we love you, save souls, we love you, save souls. Jesus, Mary, Joseph, Holy Family, we love you, save souls, we love you, save souls. The family is the heart of society, the Holy Family, the perfect family and love. A family that prays together, stays together. Jesus, Mary, Joseph, Holy Family, we love you, save souls, we love you, save souls. Jesus, Mary, Joseph, Holy Family, we love you, save souls, we love you, save souls.
Welke zijn nu de plaatsen die uit deze Koptische documenten uit de overlevering kunnen gehaald worden over de reis van de heilige familie in Egypte. 100 kilometer ten noorden van Cairo, in Al-Samanouda, zou de heilige familie 17 dagen zijn verbleven en waar Maria zou geholpen hebben in een bakkerij. In het oude deel van Cairo staat de kerk ter ere van de heilige Sergio uit de 5e eeuw met een crypte dat vermeld staat als de plaats waar Jezus, Jozef en Maria 6 maanden verbleven. Een oostelijke voorstad van Cairo noemt El Matareya, dat overeenkomt met het oude Heliopolis, reeds vermeld in het boek Genesis. Daar zou de heilige familie geschuild hebben in de schaduw van een boom. En daar bevindt zich inderdaad al eeuwen de boom van de maagd Maria. De grot en de kerk van Maria. En vandaag staat er een oude plataan, maar geplant op de plaats van de oorspronkelijke boom. Zo bevindt zich een 70 kilometer ten noorden van Cairo, in Tel Basta, een waterput uit de eerste eeuw, waarover deze traditie vertelt dat Sint-Jozef, omwille van de hitte, er in de grond groef om water te vinden. In Saka, in de Nijldelta, een 55 kilometer nog meer naar het noorden, staat ook een Mariakerk. En bijzonder is te vermelden dat in 1985 de koster van de kerk, Halim Philippus, de Bika Isus, of de voetafdruk van Jezus, vond. Op een diepte van ongeveer 1,5 meter lag een lichtgrijze steen van ongeveer 80 centimeter lang met een kleine bruine indruk. Maar op de achterkant stond het woord Allah, God, in het Arabisch geschreven. Maar erboven lag ook nog een ander steen die leek een deel te zijn van een kapittel van een zuil. En meneer Halim wist uit de overleveringen dat de monniken in dit gebied, die de steen van de voetafdruk van Jezus hadden begraven, deze helft van een zuil als markering op de top hadden geplaatst, dus om de plaats later terug te vinden. Ook is gekend het klooster van de heilige Dimiana in Burulus, helemaal in het noorden aan de Middellandse Zee, in de 3e eeuw ook gebouwd op de plaats waar de heilige familie volgens de overlevering ooit vertoefde, en waar later in de 3e eeuw de heilige Dimia en 40 maagden de marteldood stierven onder keizer Diocletianus. En ik vermeld nog 2 plaatsen ten zuiden van Cairo. 10 kilometer ten zuiden van de hoofdstad ligt Mahadi, met uitzicht op de Nijl. En ook daar bevindt zich een kerk, ter ere van Maria, gebouwd op de plaats waar de heilige familie de Nijl zou zijn overgestoken. En tenslotte, een van de oudste en heiligste heiligdommen van de Koptische kerk bevindt zich een 330 kilometer ten zuiden van Cairo in Assiout, met het klooster van de maagd Maria Dair al-Muharrak. Dair al-Muharrak betekent in het Arabisch het door vuur verschroeide klooster. En het verwijst naar de omliggende, uitgedroogde woestijn waar af en toe de ruige vegetatie vuur vat. En volgens diezelfde overlevering is dit ook een plaats waar de heilige familie 6 maanden en 5 dagen verbleef. En heel bijzonder wordt ook vermeld dat Jezus na zijn verrijzenis er terugkeerde en een altaar inwijdde om de profetie van Jesaja, hoofdstuk 19, vers 19 te vervullen, welke vermeldt dat op die dag er weer een altaar voor de Heer zal opgericht worden in het midden van het land Egypte. Beste luisteraars, ik laat het hierbij. We kunnen uiteraard nooit zeker zijn van deze plaatsen, maar het wonderlijke is toch dat gedurende 2000 jaar deze plaatsen nog altijd gekend zijn en in stand werden gehouden. We zijn uiteraard niet verplicht dit te geloven, maar het zijn toch allemaal sacrale plaatsen, gebedsplaatsen, die ons kunnen helpen voor de verdieping en versteviging van ons geloof. Laten we aan het einde van deze lange reis, de reis van de Heilige Familie, de meditatie in herinnering brengen die Paus Franciscus tijdens zijn Angelus op 29 december 2013 aanbood. Hij zei toen: de vlucht naar Egypte, vanwege de bedreigingen van Herodes, toont ons dat God daar is waar de mens in gevaar is, waar de mens lijdt, waar hij vlucht, waar hij afwijzing en verlating ervaart. Maar God is er ook waar de mens droomt, waar de mens hoopt vrij naar zijn vaderland terug te keren, plannen en keuzes te maken ten gunste van het leven en de waardigheid voor zichzelf en voor zijn familie. Nemen we alleszins, beste luisteraars, in ons gebed, en het is vandaag de dag zeer actueel, de vele, vele vluchtelingen bij ons en in de wereld. En we gaan luisteren naar een christelijk koptisch lied ter ere van Maria. Wij groeten u met Gabriel de Engel. En voor een volgend bericht blijven we in de regio, maar meer naar het noorden, naar Jordanië. Het is een bericht van eind december 2022. Het jaar 2030 zal een zeer belangrijk jaar zijn. Het zal 2000 jaar geleden zijn dat Jezus aan de oevers van de Jordaan zal gedoopt zijn geweest door Johannes de Doper. En uiteraard dat het land en de regio waar de doop plaatsvond zich daar serieus op aan het voorbereiden zijn. In het evangelie van de apostel Johannes, in hoofdstuk 1, vers 28, staat vermeld: dit gebeurde te Bethanië, aan de overkant van de Jordaan, waar Johannes aan het dopen was. En inderdaad bestaat er de plaats genaamd Al-Machtas, op enkele kilometers van de stad Jericho, ten oosten van de Jordaan, en waarvan aanvaard wordt dat dit de plaats is, zoals in het evangelie vermeld, Bethanië aan de overkant van de Jordaan. En zo werd eind december 2022 het grote plan voorgesteld tot herinrichting van deze archeologische site voor een bedrag van $100 miljoen. En dit gebeurde zelfs in aanwezigheid van koning Abdullah II en zijn adviseur voor religieuze zaken, prins Ghazi Ben Mohammed. Belangrijk is dat tevens vermeld wordt dat men belang hecht aan de integriteit en de spiritualiteit van dit UNESCO-werelderfgoed. En zo verklaarde Samir Murad, de belangrijkste promotor van het project en voormalig minister van Arbeid, aan het persagentschap Religion News Service dat hij voorstellen voor luxe hotels had verworpen ten gunste van het concept van een Bijbelsdorp dat een 2000 jaar oude gebeurtenis probeert te herscheppen. En zo komt er eerder een accommodatie in een soort campingstijl die minder duur zal uitvallen voor de pelgrims. En de bedoeling is een sfeer te creëren die vergelijkbaar is met die van de oude stad Jeruzalem. Een woordje over deze site. Al-Machtas werd in 1994 eigenlijk herontdekt. En enkele jaren later vonden er archeologische opgravingen plaats, waarbij onder meer ruïnes van kerken en kloosters, als ook kluizenaarsgrotten en doopvonten uit de Byzantijnse periode. Het is een bewijs dat deze plaats reeds vanaf de 5e eeuw het voorwerp is van een oude verering. En zo werd het reeds heropend in 2002 onder de hoede van een Jordaanse koninklijke commissie voor de vele christelijke pelgrims. Maar aan de overkant, de westelijke kant van de Jordaan, ligt Kaas al-Yahud. En dit is ook een plaats waar de doop van Christus wordt herdacht. Dit ligt dan wel in Palestijns gebied onder Israëlische controle. Maar deze plaats, Kaar al-Yahud, verwijst eigenlijk, volgens de overlevering en de Bijbel, naar de plaats waar de Israëlieten de rivier overstaken om het beloofde land binnen te treden. Het is ook de plek waar de profeet Elia naar de hemel opsteeg. En reeds sinds 1641 organiseerden de Franciscanen er bedevaarten. En zo kocht de Orde van de Minderbroeders in 1932 er een stuk land in de buurt en bouwde er een kerk ter ere van Johannes de Doper. Maar tijdens de Zesdaagse Oorlog van juni 1967 werden de broeders gedwongen het heiligdom te verlaten. Het Israëlisch leger nam dit gebied over, dat veranderde in een mijnenveld. Door het bezoek van Johannes Paulus II aan het Heilig Land in 2000 kon dan een deel van het terrein worden teruggewonnen, maar het werd dan weer snel gesloten bij het uitbreken van de Tweede Intifada. Maar dan toch, met instemming van de Israëlische en Palestijnse autoriteiten, werkte een Britse NGO, Halo Trust, enkele jaren aan de ontmijning van het 55 hectare grote gebied. En alzo kon de kerk van Johannes de Doper in 2020 teruggegeven worden aan de Franciscanen en voor het eerst in 54 jaar kon het doopfeest van Christus er worden gevierd. Dus de doop van Christus kan uiteindelijk gevierd worden aan de beide oevers van de Jordaan. Dus aan de oostzijde in Al-Maghtas in Jordanië, eigenlijk de echte plaats van de doop van Jezus, en aan de westelijke kant in Palestina, in Kar al-Yahud, waar deze doop al vele eeuwen wordt herdacht. Tot zover dit bericht in voorbereiding tot de grote vieringen van de 2000ste verjaardag van de doop van Jezus, gepland in 2030.
All to Jesus I surrender, all to thee I freely give. I will ever love and trust you in your presence daily.
My blessed Savior, I
En beste vrienden luisteraars, om af te sluiten gaan we weer een totaal ander soort bericht laten horen. En daarvoor trekken we naar de Verenigde Staten. Carrie en Greg Kosinski zijn gelukkig getrouwd in Wisconsin, USA. Maar ze missen de vreugde van het ouderschap. Carrie heeft er altijd van gedroomd een moeder met een groot gezin te zijn, maar door haar ernstige endometriose kon ze tot haar grote verdriet niet zwanger worden. En ze vertelt: als adoptiekind ben ik zelf opgegroeid in een gezin van 9 kinderen. En daarom wilde ik altijd al een groot gezin. Ook zijn beiden gelovig en hebben van altijd vanuit hun geloof overwogen om kinderen te krijgen en te verwelkomen. Op een dag werden ze via Facebook benaderd door een kennis van Carrie, die hen vroeg of ze haar baby wilden adopteren. Deze kennis legde hun uit dat ze zwanger was, maar de kinderen niet het leven kon geven dat ze verdienden, en daarom bereid was het kindje af te staan voor adoptie. Carrie en Greg Kosinski hadden adoptie eigenlijk nooit overwogen, maar besloten het nu wel te doen. We voelden gewoon dat dit was wat God wilde dat we zouden doen, en dus besloten we Gods plan voor ons te volgen, legt Carrie uit. En beiden reageerden positief op het voorstel van hun kennis. Ze vernamen wel iets later dat het om een tweeling ging, maar ze zagen het als Gods plan voor hen. Op 28 februari 2014 zagen de tweeling Kenna en Adeline het levenslicht en het echtpaar krijgt de wettelijke voogdij over beide kleine meisjes als ze 3 maanden oud zijn. Maar een jaar later worden ze plots opnieuw gecontacteerd door de biologische moeder van de tweeling. En de eerste reactie van Carrie en van Greg waren uiteraard een bezorgdheid dat de vrouw de tweeling misschien wou terughebben. Maar tot hun verrassing vroeg deze kennis of zij ook het broertje en zusje van de baby's wilden opnemen. Sissy en Cheche. Ook een tweeling, die geboren was op dezelfde dag, 28 februari, maar een jaar eerder in 2013. De moeder zat door omstandigheden in zware problemen. Eerst reageerden Carrie en Greg vol verbijstering en met twijfels. Enerzijds poogden en hoopten ze toch nog eigen biologische kinderen te krijgen. Anderzijds zegden ze tegen zichzelf dat het toch goed zou zijn dat de broers en zusjes samen konden opgroeien. En dus startten ze een tweede adoptieaanvraag. Maar het was deze keer wel een veel zwaardere beslissing. Maar het verhaal is nog niet ten einde. Dan gebeurde het onwaarschijnlijke. Zodra de twee grotere tweelingen hun intrek had genomen, voelde Carrie zich misselijk. Ze maakte een afspraak bij de dokter en ontdekte dat ze zwanger was. Maar er volgde een tweede grote verrassing bij de echo, namelijk in haar groeide niet 1, maar 2 baby's, een derde tweeling opkomst. We waren geschokt, maar ook zo gelukkig, herinnerde Carrie zich, ervan overtuigd dat de zwangerschap een geschenk van God was. En vervolgt ze: God heeft ook veel gevoel voor humor, want onze biologische tweeling, Caroline en Clarissa, werd geboren op, 28 februari 2016 dan. Dezelfde dag als de andere twee geadopteerde tweelingen. Eigenlijk was het voorzien voor in juni, maar de vliezen braken reeds na 19 weken en een spoedkeizersnede volgde, en dit dus op 28 februari 2016. De baby's wogen slechts een 700 gram. Het koppel werd wel financieel bijgestaan door twee organisaties om de groeiende uitgaven van hun huishouden te kunnen dekken. Het echtpaar uit Wisconsin hoopte dat hun verhaal anderen zou inspireren en in staat zou stellen toch adoptie te overwegen. Wij geloven dat, aangezien God ons in zijn gezin heeft opgenomen, dat wij voorbestemd waren om deze kinderen te adopteren en in ons eigen gezin op te nemen. En we houden allemaal evenveel van onze kinderen en we zouden ons leven voor geen goud willen veranderen. Foto's kan u zien op onze website. Beste luisteraars, hartelijk dank om te luisteren en ik wens jullie nog een mooie dag toe en tot de volgende keer.
Follow me, follow me. It's a beautiful day.
Sing a song for the children.
Trust in me, lean on me. Life is true, bright and gay. Follow me, trust in me. Mount the sea.
Gospel.